Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
Yes, daar zitten we weer. Voor de allerlaatste keer dit seizoen. Mijn naam is Joep Toebes en ik zit hier vandaag samen op de Herengracht met medestudent Kim Jansen.
Ja, superleuk natuurlijk. En ook weer een klein beetje jammer, want zoals je al zei, dit is onze laatste podcast alweer.
Ja, want we zitten in Amsterdam omdat hier het hoofdkantoor van Fabienne Chapeau gevestigd is. In 2006 gestart als FAB, dat zich later heeft omgedoopt tot Fabienne Chapeau. Staat bekend om haar kleding en accessoires met kleur, lef, luchtigheid en comfort. Een bedrijf dat jaarlijks meer dan 40% groeit, een omzet heeft van 36 miljoen en om en nabij 140 werknemers stelt. Leuk dat we hier langs mogen komen, Fabienne, op deze fantastische locatie.
Heel erg leuk dat jullie er zijn natuurlijk.
Laten we beginnen met de eerste vraag. Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd en denk je dat je deze studie nodig hebt gehad om te kijken of waar je nu staat, om het te bereiken?
Nee, mijn antwoord is heel duidelijk nee. Nee, ik heb deze studie niet nodig gehad. Ik heb er ook heel vaak over nagedacht. Ik had eigenlijk een andere studie willen doen. Omdat ik heel veel andere interesses ook had. En ik denk dat mijn interesses daar meer lagen. Zoals bijvoorbeeld psychologie had ik graag willen doen. Ik ben in 1999 gaan studeren. Er was toen ook nog niet echt een soort ondernemersstudie. Ik geloof dat er nu al masters zijn die meer op de kant van ondernemen opgaan. Dat had ik dan natuurlijk heel interessant gevonden. Maar wat ik wel denk, ik heb er 5 jaar over gedaan uiteindelijk om af te studeren. Dus die tijd tussen vanaf je 18e tot je 23e. Ik denk dat het wel. Ik heb die tijd wel nodig gehad om mezelf te ontwikkelen, om analytisch te leren denken. Dus qua denkpatronen denk ik dat je het zeker nodig hebt. Maar ik weet nou niet of ik specifiek de studie communicatiewetenschap nodig heb gehad. Nee.
Dus meer de tijd die je nodig had als ontwikkeling.
Ja, en natuurlijk dan wel met een studie.
Ja. En vervolgens ben je gaan werken, heb je een korte tijd gewerkt. Ben daarna naar Bali gegaan, waar je het idee hebt gekregen om FAB op te richten, of hoe de Nederlanders uitspraken, FAB. Hiervoor heb je daarna ideeën gekregen, heb je 40.000 euro geleend van je moeder. Vertel me, wat zijn dan de eerste dingen die je gaat doen?
Ja, nou, je maakt zeg maar, we hebben eigenlijk op 1A4'tje maak je een soort financiële prognose. Dus nou, je hebt 40.000 euro. Dat bedrag kwam natuurlijk ook niet zomaar ergens vandaan. Nou, je gaat naar Bali, je gaat spullen laten maken. Je gaat ongeveer een kostprijs bedenken. Je bedenkt, ik kom terug in Nederland. Ik ga dat wholesale verkopen aan winkels. Dus wat is dan ongeveer de marge? Hoeveel moet je dan verkopen? Ik heb een klein kantoortje. Ik wil er ongeveer dit zelf aan overhouden. Dus dan is mijn target dat ik X moet verkopen per jaar. Nou, dat is eigenlijk hoe ik ben gestart. En vervolgens ga je naar Bali en dan ga je daar je eerste collectietje laten maken. Neem je die spullen mee en dan moet jij gewoon zorgen dat je genoeg klanten hebt, zodat jij je target kan halen. Nou, dat klinkt heel simpel en eigenlijk was het dat ook. Althans, je moet natuurlijk wel zorgen dat het gebeurt. Maar dat was wel de rekensom die erachter zat en wat mij een drive gaf.
Ja, en genoeg klanten. Het klinkt inderdaad heel makkelijk. Maar waar vind je die dan in godsnaam?
Ja, kijk, weet je, het is best wel bazaal. Maar bij mij paste het heel erg om zo bazaal te beginnen. Dat is letterlijk, ik dacht gewoon, oké, wat vind ik nou de leukste winkels van Amsterdam? Nou, dan ga ik daar naar binnen, stap ik naar binnen, vraag ik wie is de eigenaar? Wie koopt erin? Kan ik mijn spullen laten zien? Willen jullie het kopen? Snap je? Het is heel bazaal.
En toen je begon met het ondernemersplan opstellen, heb je dan andere ondernemers veel gesproken? Van wat waren je stappen om zo'n ondernemersplan vorm te geven en te denken, ik wil mijn eigen bedrijf beginnen?
Ja, kijk, in mijn geval, ik weet niet of ik dat iedereen zou aanraden, ik had niet een heel ondernemersplan van 10 pagina's. Ik had het letterlijk in mijn hoofd zitten. Ik had bij wijze van spreken geschetst op dat bierveeltje waar ze het wel eens over hebben. Dus dit was zoals ik het net even omschreef. Van nou, je hebt zoveel spullen, je moet dat verkopen. Dit kost het, dit, hiervoor verkoop ik het. Dit moet ik aan belasting betalen, dit hou ik over. Dat was eigenlijk mijn businessplan. En wat voor mij heel erg heeft gewerkt, is om gewoon te gaan. om te merken. Ik had toen ook nog allemaal meubeldingetjes ingekocht. En ik merkte al heel snel, oké, dat werkt niet. Dat is onhandig, dat moet ik opslaan, dat kost te veel geld. Er zit te weinig snelheid in. Het is moeilijk schaalbaar te maken. Dus voor mij werkte het heel erg om echt... Ik ben denk ik ook een hardcore ondernemer. Om gewoon te gaan, om te leren, heel snel te schakelen en dan weer verder te gaan.
Ja, gewoon
ook een beetje als een trechter. Je begint vrij breed en op een gegeven moment wordt het heel snel duidelijk wat werkt. En dan daar gewoon op kunnen schakelen.
Ja, en is het schaalbaar maken dan ook iets waar je nu nog steeds op focust? Dat je daar op blijft focussen?
Zeker, dat vinden we ook leuk. Dat wordt ook een soort sport.
Ja, en hoe doe je dat? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, schaalbaar is op alles. Natuurlijk sowieso, de business waar ik in zit, dat is schaalbaarheid. Want dat zijn fabrieken die kunnen... heel veel kleding maken. Je kan je webshop kun je uitrollen. We zijn nu aan het internationaliseren. Je kan in meerdere landen zitten. Je kan daar boutiques openen. Maar het gaat ook heel erg om intern je bedrijfsvoering. Hoe zorg je ervoor dat alle mensen die hier dingen doen, dat we dat op een schaalbare manier doen? Dus dat het efficiënt is. Dat je het met systemen doet. Dat je iets bedenkt met... wat schaalbaar is, waardoor je templates kan maken, waardoor ze in alle boutiques het kunnen begrijpen en het zelf kunnen oppakken. Zo ben je natuurlijk de hele tijd aan het denken. Tenminste, dat vinden wij leuk.
En wat je net zei met gewoon doen, dat was eigenlijk je motto dat je bent begonnen, gewoon doen. Is het vanaf huis uit meegegeven? Is ondernemers, de ondernemers spirit, het gewoon doen, je droom waarmaken?
Ja, dat denk ik wel. Ik heb hier natuurlijk wel vaker over nagedacht. Ik denk sowieso, ik kom echt uit een ondernemersgezin. Dus dat voorbeeld heb je dan. Ik denk het gewoon doen. Met name mijn moeder, ook wel mijn vader, heeft mij heel erg veel zelfvertrouwen gegeven. Van nou, jij kan dit gewoon, dit kan jij natuurlijk. Dus ik denk dat als je dat heel vaak hoort, dat je dan het gewoon doen ook iets minder spannend vindt. En ik denk als derde is het ook karakter. Ik denk, ik ben ook een doener en een aanpakker. Dus ja. Ja.
En misschien wel een leuker luisteren. Natuurlijk veel studenten naar deze podcast. Maar ook ouders. Wat zou je dan misschien in dit geval een keer helemaal anders... Wat zou je de ouders mee willen geven om de studenten te motiveren? Om gewoon te gaan doen.
Leuke vraag. Kijk, ik... zeg regelmatig tegen mijn ouders dat ik zo dankbaar ben dat zij zo achter me hebben gestaan. Want het eerste antwoord toen ik zei, man, pap, ik ga mijn baan opzeggen, want ik wil iets voor mezelf doen, want ik word eigenlijk helemaal niet gelukkig van deze job, was, ja, nee, ik begrijp het. Nee, dat moet jij doen, dat kan jij, dat weet ik zeker. Nee, ga maar doen. We gaan je helpen, wat heb je nodig? Nou, dat is natuurlijk fantastisch. In plaats van ouders die zeggen van, nee, het is echt onverstandig, weet je hoeveel risico's daaraan zitten, dan had ik misschien er zelf ook nog wel een nachtje over geslapen. Dus, maar ja, je ouders moeten het natuurlijk wel menen. Je kan het zeggen en dan kan je het niet geloven. Want als ze zeggen, je moet het doen, en een maand later zeggen ze, jeetje, als het tegen zit, hé, maar waarom heb je dat nou gedaan? Weet je, ze moeten ook ervoor staan als het even tegen zit. Want het gaat niet altijd alleen maar goed in ondernemen. Dus... Maar ik zou denk ik wel zeggen, probeer je kind te laten dromen en geef het de mogelijkheden om dingen uit te proberen in het leven.
Beetje een stukje onbevangenheid.
Ja.
En je zei ook, het gaat niet altijd goed. Als je terugkijkt, wat zijn echt grote leermomenten waarvan je hebt geleerd? Vooral in de beginfase.
Nou, ik heb ontzettend veel geleerd. Dat is echt, als ik over nadenk, ik leer elke dag nog steeds. Het is elk jaar, zeker in een groeiend bedrijf, elk jaar ziet er heel anders uit je business. Je loopt tegen andere vraagstukken aan. Dus je bent continu ben je aan het leren. Maar als ik denk aan het begin... er zijn een paar dingen falikant misgegaan bij mij. Als ik terugdenk dat ik een productie heb omgezet van één land waar ik al heel lang produceerde naar een ander land waar ik veel te makkelijk over heb gedacht.
Hoe los je dat dan op?
Nou, dat was echt drama. Daar heb ik hulp gevraagd. Mensen die daar produceerden, die mij toen hebben geholpen. Toen ben ik er zelf 6 weken naartoe gegaan, naar India. We zijn echt... Nog een collega is daar nog lang in die fabriek geweest. Toen, ja, dan ga je alles doen om te proberen dat schip te redden. Maar wat heb ik geleerd? Ik heb denk ik geleerd dat een key tot succes is hele goede mensen vinden. Dus dat je daar heel veel voor moet doen. Maar dat is heel makkelijk gezegd, want die heb je niet zo snel. Weet je, dat moet je kunnen betalen. Daar moet je klaar voor zijn. Maar uiteindelijk is dat wel een van de belangrijkste dingen.
Want zoals Joep kort heeft gezegd, je hebt ongeveer 140 mensen in dienst. Wat voor een baas ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven als baas?
Wat vind het woord baas vind ik al heel ingewikkeld. Ik denk dat ik een motivator ben. Dat ik mensen wel kan motiveren. Ik ben heel enthousiast. Ik denk dat ik ga nu denken wat mensen dus over mij zeggen. Ik denk dat ik de lat hoog kan leggen. En het met enthousiasme ook het bedrijf flink vooruit kan duwen en trekken. Ik denk dat ik ook wel benaderbaar ben. Ik ben hooguit, denk ik ook, ja, soms misschien wel irritant in dat pushen. Dus er zit altijd overal een valkuil aan natuurlijk. Ik krijg ook wel eens de feedback dat ik complexiteit, dat ik daar te weinig oog voor heb. En dat zit hem natuurlijk weer in dat let's go, dat doen we gewoon. Dus daar moet ik goed op letten. Ik denk ook wel dat ik ergens een persoonlijke leider ben. Ja.
Ja, en zijn er dan nog kwaliteiten die je nog wilt ontwikkelen in de aanstaande 15 jaar bijvoorbeeld?
Nou, wat ik echt wil blijven doen, is misschien een ander antwoord, is echt mijn intuïtie blijven volgen. Want dat heb ik ook wel eens toch laten gaan. Maar nu, ik merk ook, ik ben goed in balans nu. Dus het is heel belangrijk voor mij om in balans te blijven, om een goede leider ook te kunnen zijn. Want ik heb jaren gehad dat ik echt ook vaak overwerkt was en dat het allemaal iets te veel was. Dat is ook niet goed. Maar als ik meer in balans ben, dan voel ik mijn intuïtie ook beter. En ik denk dat ik dat... ik moet heel dicht bij mezelf blijven. Ja. Want dan maak ik de juiste beslissingen.
Dat is misschien ook wel één dingetje. Ik heb ook natuurlijk meerdere podcasts met jou geluisterd. Dat je een paar keer tegen het randje fysiek van onvallen hebt gezeten. Hoe zorg je er dan nu voor dat je minder op je bocht neemt?
Het belangrijkste is dat er een beter team staat. Dus dat er mensen zijn die dingen fantastisch doen, waardoor ik minder nodig ben op bepaalde plekken. Dus dat is heel fijn. Goed nieuws is ook, het gaat heel goed met het bedrijf. Dus even afkloppen, maar er zijn niet super veel tegenslagen. Dus dat betekent ook dat ik natuurlijk meer rust voel. Ik word over 3 dagen 42. 2 dagen.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Dus dat betekent, ik ben ouder geworden. Dus ik herken zaken sneller van mezelf. Dus op het moment dat ik voel dat ik een beetje uit balans raak, dan kan ik heel snel ingrijpen, waar ik dat vroeger misschien minder snel zag. Ik heb ook met mezelf afgesproken dat ik daar ook niet meer wil komen. Maar dat is makkelijker gezegd, omdat het bedrijf nu meer staat dan voorheen. Kijk, weet je, het is natuurlijk je kindje, dus als dingen niet goed gaan, dan ga je net zover tot je bijna neervalt om daar te zijn waar je moet zijn. Althans, in mijn geval. Ja. Dus dat.
Wel een logische reactie, vind ik althans. Normaal vragen wij altijd om een item mee te nemen, maar Joep en ik hadden vandaag een ander idee. Dus onze vraag nu is, als jij een kledingstuk zou zijn, wat voor een kledingstuk zou je dan zijn?
Leuk vraag. Even nadenken. God zeg, wat voor kledingstuk zou ik dan zijn?
Of accessoire mag ook.
Nou, oké. Okay. Nee, het zijn toch twee antwoorden. Want je hebt misschien dan een beetje zomer en winter. Nee, toch een... ik ben lang, ik ben 1,81. Dus ik hou ook van maxi dresses, zeg maar. Dus dat zijn jurken helemaal tot de grond. En het liefst een beetje oversized met een riempje en een doorknoop. Dus dat zijn met helemaal knoopjes tot de grond. En ergens in een print. Daar, ja, dat vind ik, dat is vrouwelijk. Dat is toch nog, voelt een beetje casual. En dat die lengte, die kan ik dan wel hebben. Maar in de winter, ik ben ook echt een denim meisje. Vrouw, moet ik zeggen. Dus ik hou gewoon van rigid denim, zeg maar non-stretch. Met een beetje stoere trui of blouse en laarsjes. Niet te hoog. Ja, dat vind ik ook heel fijn.
En wat zegt die kleding dan precies over jou?
Die kleding zegt, denk ik, dat ik comfort, dus je begon er al mee, vind ik belangrijk. En een beetje het stoer en vrouwelijk. De combinatie tussen stoer en vrouwelijk. Dat ik denk wel dat mij dat typeert.
Leuk. En ook wel grappig dat je dat meteen benoemt. Zomer- en een wintercollectie. Jullie creëren per seizoen 260 verschillende items.
Kledingstukken alleen, kledingstukken, zonder kledingstukken. Schoenen en tassen. Ja, ja.
Waar haal jij vervolgens de inspiratie hiervoor uit?
Ja, nou, even belangrijk om te zeggen dat ik niet de collectie design. Er is een heel designteam. Dus ik ben heel nauw betrokken en richting en balans in collectie, et cetera. Maar het eerste inspiratie begint met... met Haley Belton. Zij is degene die de thema's van de collecties bedenkt. Dus dat is de eerste inspiratie. Het is altijd een heel mooie story. En die is vaak ook gebaseerd op vrouwen die helden zijn. Die ergens voor staan uit de geschiedenis. Dus dat is gelinkt daaraan. En vanuit daar gaan designers aan de slag met prints... eerste ontwerpen, et cetera. Maar eigenlijk zijn die natuurlijk het hele jaar al bezig met overal inspiratie vandaan halen. Ook musea en reizen. Dus nou, er zijn altijd te veel ideeën.
Ja.
En al die ideeën gaan we dan met elkaar bespreken. En zo komt daar de eerste basis van de collectie vandaan.
En is het idee van Haley Welton... dan ook hoe jullie het DNA bewaken?
Ja.
Van Fabienne Chapon?
Precies. Dus de thema's zijn 100% on DNA. Ja.
En als we dan als student meer theoretisch gaan kijken, bijvoorbeeld marktanalyses, trendanalyses, doen jullie dit dan ook? Of komt dan voornamelijk vanuit creativiteit en qua inspiratie, wat je zoals zegt, musea?
Nou, ik weet zeker, Haley die is al heel lang bezig met zo'n thema. En die neemt sowieso maatschappelijke situaties mee. Van wat gebeurt er? Dus ook bijvoorbeeld toen corona ophield, was het heel erg kleur en mensen hebben zin om erop uit te gaan. En dan zit dat bijvoorbeeld in het thema verweven. Dus dat zit in het thematische. Maar kijk, onze designers zijn natuurlijk altijd bezig met wat gebeurt er, want het is hun eerste interesse. We proberen niet ons heel erg te focussen op trends, maar soms zijn er dingen die automatisch... Dat je denkt, oh, daar ben ik gewoon een beetje klaar mee. Of dat is nu dat leuk, dat prikkelt me, dat inspireert me. Dus dan wordt dat automatisch meegenomen in creatieve ideeën. Maar wij proberen wel zo dicht mogelijk bij ons eigen DNA te blijven. Omdat we dat heel leuk vinden en omdat daar zoveel in zit. Dat we zo min mogelijk proberen echt mee te gaan met trends.
Ja, want jullie hebben ook meerdere rechtszaken gehad met kopiisten. Is dit dan een van de meest vervelende aspecten van kleding en items ontwerpen?
Nee, nou, sowieso moet ik het even rechtzetten dat het niet rechtszaken zijn. Ik zag dat dat ergens stond, maar het gaat er. Dat eigenlijk kom je altijd uit op een afspraak met elkaar. Maar dan is de afspraak in ons voordeel, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar dat zijn helemaal niet de vervelendste aspecten. Dat is gewoon gedoe. Ja, dan moet een advocaat weer een brief schrijven en... Maar dat is niet het vervelendste, nee. Ik zie het ook als een compliment.
Ja, maar wat zou je dan wel echt een van de vervelendste aspecten bijvoorbeeld wel vinden? Van de kledingindustrie bijvoorbeeld.
Van de kledingindustrie?
En kledingontwerpen, ja.
Nou, een van de vervelendste dingen is dat het vervuilend is.
Ja.
Dus dat is denk ik het vervelendste als je vraagt van wat aan de kledingindustrie. En verder is het een hele moeilijke industrie om het goed te doen. Maar dat vind ik eigenlijk heel uitdagend. Omdat er zoveel concurrenten zijn en er zijn zoveel aspecten wat je goed moet doen. We hebben ook natuurlijk retail, haal maar op, alles leveringen, hoe dingen gemaakt zijn, gradering, maten, marketing, storytelling, cashflow.
Ja,
en het is zoveel, maar dat vind ik juist heel leuk dat het zo moeilijk is.
Ja, en het is nu ook eenmaal gewoon een vervuilende sector. Vooral vanwege het aantal retourzendingen in de kledingindustrie. Hoe pakken jullie dit probleem aan? Of hebben jullie daar iets voor dat jullie toepassen?
Voor de retouren bedoel je?
Ja, voor retourzending bijvoorbeeld.
Ja, dat is nu in het nieuws natuurlijk. Hè? Dat, we hebben het toevallig vandaag in onze MT-meeting over gehad. Wij hebben onder een bepaald bedrag dat je moet betalen. En daarboven is het gratis. En we hebben daar al een aantal jaar geleden hele discussies over gehad. Maar ja, toen moesten we toch ook concurreren met een Zalando, et cetera. Want iedereen deed het gratis. Ja, als jij dat niet doet, dan gaan ze het nooit bij ons kopen. Hm. Maar ik ben heel blij met de ontwikkeling die er nu bezig is. Ik moet ook nog maar zien in hoeverre zich dat echt door gaat zetten. Dat iedereen daarvoor de klant laat betalen. Maar we hebben net toevallig ook vandaag gezegd... we willen heel graag meegaan in die trend... maar we zullen niet de eerste zijn. Daar zijn we denk ik ook nog te klein voor.
Nee, helemaal begrijpelijk natuurlijk. Wij hebben ook een luisteraarsvraag. Die is hier ook een beetje aan gelineerd. Annabel, die heeft hier ooit stage gelopen...
Hoi, ik ben Annabel Ik zag op de Instagram dat Fabienne Chapeau recent een statement heeft gemaakt dat zij meer aan duurzaamheid willen gaan doen. Mijn vraag is dan ook, is dit meer gericht op de stoffen die worden gebruikt? Dus dat los van de huidige recyclede polyester, dat er andere duurzame stoffen komen? Of is het vooral gericht op het verzenden van de items?
Nou, goede vraag. We hebben 35 punten voor 2023 die we aan het einde van dit jaar afgevinkt moeten hebben. Dus dat is 35 doelstellingen op trend impact. Dus retourzendingen zit daar ook bij. Maar jij zei net, Joep, van dat ze zijn één van de belangrijkste dingen. Ik denk dat stoffen meer impact hebben. Of dat denken wij. Dus even om de vraag van Annabel of Isabel.
Annabel
te beantwoorden. Is dat er meer focus ligt op het stoffen, omdat het een grotere impact heeft. Dus wij moeten over 2 jaar, dus dat is een collectie die over 3 jaar uitkomt, maar omdat wij altijd voorlopen, mm-hmm. moeten dat voor ons al over 2 jaar, moeten 100% van onze producten more responsible zijn. Wat betekent meer dan 50%. Dus dat is een enorme uitdaging, maar daar gaan we helemaal voor. Dus ja, op die stoffen, daar zit echt is de grootste impact, kunnen we het meeste uithalen om verschil te maken.
Ja, want als we kijken in de toekomst, jullie doel is ook om eind van het volgend jaar, of nou ja, dit jaar trouwens al, B Corp gecertificeerd te zijn of te worden. Denk je dat dit ook een cultuurverandering binnen het bedrijf met zich meebrengt?
Nou, we zijn er natuurlijk al mee bezig. Dus dit moet een cultuurverandering met zich meebrengen. En we zijn er eigenlijk al 1 jaar geleden mee begonnen. En je ziet al dat dat heel veel heeft gedaan. Maar dus ja, wij zijn er eigenlijk al mee bezig. Want dat aan het einde van het jaar, dat betekent dat je al die voorbereidingen eigenlijk nu al aan het treffen bent met elkaar. Dus alle hoofden staan die kant op. Het is een van onze 3 focuspunten voor 2023. Iedereen weet dat, het zit in onze strategie. Dus dat is gelukkig al gaande.
En is de kracht hiervoor dan voor jullie dan ook dat iedereen die er werkt dezelfde motivatie heeft om dit doel te bewerkstelligen?
Ja, precies. Dus we hebben ook een B-Champ team. En dat betekent dat er vanuit elke afdeling iemand in dat team zit die dat vertegenwoordigt. Want uiteindelijk hebben we ook gezegd, we moeten dit allemaal doen. Dus we moeten er allemaal over nadenken.
Ja.
We hebben wel iemand die de kar trekt, die daar fulltime mee bezig is. Maar zeker, het moet bij iedereen hoog op het lijstje staan.
Ja, want wat ik dus vaak terug zie komen is dat je het heel veel over de goede mensen hebt. Goede mensen die jou je druk doen verlagen, die het bedrijf voortdoen helpen, die zorgen dat alles bewerkstellig wordt. Waar vind jij deze mensen? Want je zegt het is heel moeilijk, maar waar vind je ze dan uiteindelijk toch wel?
Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. En je vindt ze, weet je, ik ben dit jaar 17 jaar zijn we bezig met dit bedrijf. Dus je vindt dat niet in 1 keer. Maar we nemen ook ontzettend veel mensen aan. Dus ik denk dat we afgelopen jaar misschien wel 15 of 20 mensen hebben aangenomen. Dus je bent eigenlijk continu aan het recruiten. En de ene keer doe je dat met een recruitmentbureau. De andere keer vind je het zelf via LinkedIn. Dat verschilt eigenlijk heel erg per functie.
Ja, ben je zelf heel erg nou betrokken met de recruitment, om bijvoorbeeld DNA te bewaken van het bedrijf, of heb je daar ook laat je dat ook los? Of
nou, we hebben daar echt regels voor. Dus op een bepaald level moet ik altijd met die persoon gesproken hebben. Of we doen soms 2 van het MT of minimaal 3 van het MT. Dus we hebben daar verschillende regels over. Dus ik kan niet meer elke styliste in een boutique helaas spreken. Hoe leuk ik dat ook zou vinden. En wat we ook hebben gedaan om dat DNA misschien wat meer kracht bij te zetten. We hebben eigenlijk afgelopen jaar heel duidelijk onze company values in kaart gebracht. En ook dat letterlijk onderbouwd met wat betekenen die values dan. Bijvoorbeeld als mensen hier komen werken. Dus dat het ook voor alle mensen die interviews hebben met nieuwe teammembers. Dat ze heel goed die values ernaast kunnen leggen. Van en is dat valt het binnen ons DNA? Ja. Dus dat, om het ook makkelijker te maken voor anderen eigenlijk.
Ja, precies. Want hiervoor had je dat dan niet zo duidelijk in kaart. Merkte je dan dat het op sommige plekken dan een beetje vergeten werd? Of wat
ja, je merkt wel dat die values nodig waren. Op een gegeven moment, en we hebben uiteindelijk iemand heel goed zitten op HR. Dus dat komt ook vanuit die hoek. Maar we hebben met elkaar op een gegeven moment gezegd, oké, we moeten dat op gaan schrijven. Want hoe groter je wordt, hoe belangrijker dat is dat mensen dat weten en dat leren ook. Ja.
En de ambities om uit te breiden naar een andere markt. Ik had al online gelezen dat eventueel een herencollectie of toch een homecollectie toch interesse voor is. Zie je dat in de nabije toekomst gebeuren? Of wil je daar nog rustig aan mee doen? Of hoe zie je dat voor je?
Nou, onze focus qua uitbreiding ligt wel echt nu qua distributie op een hogere prioriteit. Dus Duitsland, daar hebben we dus twee kantoren en in Antwerpen. Onze eigen saleskantoren zijn dat. Dus daar ligt nu een hogere prioriteit dan dat we echt een collectieuitbreiding zouden doen. En ik besef me ook hoe groter we worden als jij zo'n uitbreiding doet. Dat heeft heel veel consequenties en gevolgen. Dus dan moet je ook je salesteam daarop aanpassen. Andere ontwerpers, stukje marketing. Dus als je vroeger zoiets deed, als je kleiner was, had het een kleinere impact. Dus we moeten daar wel heel goed over nadenken. Dus ik zou dat wel graag willen, maar dat is niet binnen nu en anderhalf jaar.
Ja.
En hoe heb je die afweging dan een paar jaar geleden gemaakt met andere markt of andere producten? Hoe heb je dat dan nog toegekozen?
Nou, zo'n andere markt, dat moet ik je zeggen. Daar zijn, ik weet niet hoeveel gesprekken ook aan vooraf gegaan. En je probeert onderzoek te doen en toch ook weer twijfel. En dan toch weer dit land. En uiteindelijk toen corona ook opkwam en de Brexit bijvoorbeeld heeft invloed gehad op het feit dat we toch niet UK zijn gaan doen, maar wel Duitsland. Dus op die manier bespreek je met bepaalde mensen de strategie. En die strategie die gaat ook over van waar ga je uitbreiden. Maar dat is niet over één nacht ijs gegaan.
Ja, en je bent nu dus aan het uitbreiden. Je zei het al, Duitsland opereren nu ook. Er is toch wel een soort van trend gaande dat ze in Duitsland iets minimalistischer gaan kleden. Hoe zie je dan de toekomst van Fabienne Chapeau voor je, aangezien jullie toch wel een vrij uitgesproken merk zijn?
Ja, nou, ik weet niet of er een trend gaande is dat het steeds minimalistischer wordt. Ik denk wel dat je gelijk hebt dat de Duitse vrouw zich wat meer gedegen kleedt, zou ik maar zeggen. En toch denk ik, en ook het Duitse team wat daar werkt, dat er heel veel behoefte ook is aan ons meer uitgesproken product. Dat zien we ook door de klanten die we nu hebben en de doorverkoop die we zien. Dus ik wil graag dicht bij ons DNA blijven en die Duitse vrouw overtuigen.
Leuk. Je straalt het ook uit. Dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar daarnaast ook, je blijft niet stilzitten. Wat je ook nog wil doen in je leven is Frans leren, pianoles nemen.
Oh, ja.
Een eigen wijn produceren met een vriendin. Het zijn allemaal nog dingen die jij wil gaan doen. Op welk moment in jouw leven denk jij dat je hiervoor tijd gaat hebben?
Ja, ik denk de hele tijd, oh, dat komt dan binnenkort, maar het komt de hele tijd niet. Dus toevallig dacht ik er laatst aan, weet je, laat het los, Fabien. Het is gewoon, nee, ik denk echt pas over een aantal jaren, stel dat er echt een moment komt van, nou, ik ga het echt wat rustiger aandoen. Nou, rustig bestaat niet in mijn leven, dus het zal nooit helemaal rustig zijn. Maar ik denk dat ik een bewuste keuze dan moet maken. Want zolang ik zo blijft doorgaan, is die tijd er niet. Omdat ik gewoon zo'n grote focus heb op mijn bedrijf. En dan heb ik ook nog een zoon en vrienden die ik heel belangrijk vind. En dat gaat dan toch voor.
Dus nog even niet.
Nog even niet.
Ja. En tot slot, wat zou je dan onze jonge studenten mee willen geven?
Dit is het allermeeste cliché wat je kan bedenken. Maar volg je hart, volg je dromen, wees lekker eigenwijs. Laat mensen je niet vertellen dat je iets niet kan. Als je zelf wel denkt, ik kan dit en ik geloof hierin. En ga het gewoon doen.
Ga het gewoon doen. Dat zijn de woorden van Fabienne. Is dat ook meteen je quote?
Dat denk ik wel.
Ja?
Ga het gewoon doen.
Ga het gewoon doen. Just do it.
Ja.
Nou, dan ga ik jou bedanken, Fabienne. De laatste podcast ook van ons. Wij gaan het aanstaand jaar door overdragen aan het volgende boord. Ik kijk er naar uit en voor nu, Fabienne, heel veel dank voor deze podcast.
Ik vond het heel leuk. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Nou Joep, dat was hem alweer. Onze laatste podcast. Wat vond jij ervan?
Inderdaad, de allerlaatste podcast. Ja, wat mij het meest is bijgebleven, is dat je goede mensen nodig hebt. En wat Fabienne natuurlijk ook zei, just do it, deze mentaliteit. Ik ga er gewoon voor. En voor jou?
Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik vind vooral de mentaliteit en het DNA die je moet bewaken, wat het ook eens terugkomt. Snap ik dat het heel belangrijk is en vind ik heel mooi om dan ook terug te zien.
Mooi. Dan voor de allerlaatste keer dit seizoen. Bedankt voor het luisteren en doei doei!
Doei doei!